Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. Aansluitend aan deze dienst is er een preekbespreking met een broodmaaltijd. Iedereen van harte welkom. We sluiten de preekbespreking af om ongeveer 8:00. De diensten van zondag 2 juni zijn als volgt. Ik hoop zelf in beide diensten voor te gaan. 'S Morgens is de bediening van het heilige avondmaal. Deze dienst begint om 10:00. En 's middags om 16:30 is er een dienst van nabetrachting. Wie wat wil melden voor de censuur en morgen wordt verzocht morgenavond tussen 8:30 en 9:00 contact op te nemen met de scriba ouderling Roosendaal. Woensdag 29 mei is er om 8:00 s'avonds bezinningsuur op het te vieren heilige avondmaal. Er is huwelijksbevestiging aangevraagd door Harold Jan Bos, Felix Timmermanshof 13 te Berkel en Rode Reis en Renske Maria Elisabeth Jansen, Wilgensingel 206 te Rotterdam. Zij hopen 7 juni in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst waarin ik hoop voor te gaan zal plaatsvinden Oude Kerk van Rijswijk, 's middags om 14:30. En wettige bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba. Voor alle genoemde data geldt deo voor lente. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De derde collecte is niet bij de uitgang, maar bij de slotzang. En die is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij op Psalm 33 zingen en dan vers 7. De grote schepper alle dingen ziet, uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33 vers 7. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van artikel 1 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Laat ons antwoord daarop zingen, psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 14. Zingen wij naar de geloofsbelijdenis die wij doen met artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons met zijn of haar hart als volgt belijden. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen. Dat wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Amen. Wij willen in onze voorbeden in het bijzonder de volgende personen gedenken. Goos Jansen moet woensdag een operatie ondergaan. Het is een dagopname, maar het is de derde keer dat hij al die operatie moet ondergaan. En we willen ook voor hem bidden. We willen bidden voor de heer Goudriaan. Die moet dinsdag naar het ziekenhuis. En die ondergaat woensdag een operatie die risicovol is. We willen hem ook opdragen in het gebed. Dominee Pronk is geopereerd de achterliggende week en de uitslag is niet zonder zorgen. Laten we samen bidden. Heere God, wij mogen hier samen zijn in vrijheid om onder uw woord te verkeren, maar van onszelf geestelijk gevangen. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. En ik kan ze niet begrijpen omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Het is een dwaasheid. Heere, zo is het met ons allen geestelijk verblind. Maar u, Heere, werkt door middel van de prediking, door middel van het evangelie. Zodat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En u geeft geopende ogen van het verstand om Jezus te mogen zien als de Christus. U geeft de geest van God, want wij hebben ontvangen de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Heren, dat zijn mysteries en verborgenheden voor ons menselijk verstand. En als wij dan samen gekomen zijn om na te denken over de geest van God en de geestelijke mens, Heere, dan bidden wij ook om die geest van Jezus Christus, opdat het woord geen dwaasheid zal zijn, maar de wijsheid en de kracht van God. Zo zien wij op tot u. En we danken u, Heere, dat uw geest is uitgestort en dat u, Heere Jezus, in uw genade de geest van God gegeven heeft, opdat wij door zijn kracht zouden mogen leven. Heere, daarop alleen kan ons vertrouwen zijn, voor onszelf persoonlijk en voor elkaar, ook in deze dienst. Maar wij mogen erop vertrouwen, Heere, dat u de middelen zegent. En het woord van God gaat dan allerbest voort, zo belijden wij. Als de middelen vlijtig en in vertrouwen op u worden waargenomen. En zo, Heere, vragen wij om de opening van uw woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Help ons in het luisteren, ook als het een dienst is van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Toch altijd weer een andere dienst dan anders, met zijn eigen vragen en misschien ook wel met eigen spanning en onzekerheid die we zouden kunnen voelen. Maar Heere, wij zien op tot u en we bidden dat wij niet op onszelf zullen zien, maar op Jezus Christus. We bidden voor deze wereld in nood. Wij danken u, Heere, dat er een kerk is, omdat u daarmee toont dat u de wereld niet overgegeven hebt. En omdat de kerk, degene die van Christus zijn, een voorbode zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. We bidden dat wij zo deze wereld aan u mogen opdragen en allen die werkzaam zijn in prediking, evangelisatie en zending, om als voorboden en herauten van het koninkrijk der hemelen in deze wereld uw woord te spreken. We bidden voor hen die in het bijzonder onze voorbeden nodig hebben. Dat u zei met Goos Jans, als zij woensdag weer operatie ondergaat, Heere, geef dat het mag wel slagen. We bidden voor hem en voor zijn gezin. Laat hun vertrouwen in alle dingen, groot en klein, op u gevestigd mogen zijn. We bidden voor de heer Goudriaan, die dinsdag naar het ziekenhuis moet en woensdag een risicovolle operatie ondergaat. Heere, gedenk hem. En gedenk ook zijn vrouw. U kent hun zorgen en ook de medische, lichamelijke zorgen die zij al jaren hebben. Heere, geef dat de operatie baat mag hebben. Maar hij weet ook dat het zorgelijk is en dat het niet zonder risico is. Heere, laat zijn vertrouwen op u mogen zijn. En mag hij die woorden met een waarachtig hart uitspreken die wij belijden met onze catechismus. Wat is de enige troost in leven en in sterven, dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Heere, dan kunnen we overal zijn, ook in de operatiekamer. Gedenk hem. We bidden voor dominee Pronk en zijn vrouw. Heere, u weet van de uitslag dat het niet zonder zorgen is en dat er opnieuw behandelingen te wachten zijn. We bidden, Heere, dat hij niet zijn hoop vestigt op de medische wereld, op operaties en behandelingen en chemokuren, maar dat hij mag weten, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Zo bidden we ook voor hem en voor zijn vrouw. We bidden voor de zeevarenden, we bidden voor de binnenschippers, in het bijzonder voor Jaap en Leonie en voor Nienke van de Dol, die zich met ons verbonden mogen weten. Heer, gedenk ook hen en geef hen telkens weer, ook op de zondagen, waar ze zich ook bevinden, uw zegen door uw woord. We bidden voor het volk Israël. Heere, gedenk aan uw belofte, gedenk aan uw verbond dat u heeft gemaakt met dit volk. Ze uitverkoren, zo woudt gij met geen volken handelen. En we bidden, Heere, dat zij mogen zien op hem die de vervulling is, de schriften. Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen. Heere, laat die beloften ook in vervulling mogen gaan voor hen. En laat ons hart vol bewogenheid en vol verlangen zijn naar de vervulling van die beloften die immers voor de kerk en voor de heidenen als het leven uit de dood zullen zijn. Met zo'n zegen en zo'n rijkdom. Heere God, zo zien wij op tot u en al onze verwachtingen en al onze vragen komen niet voort uit wat wij zien en wat wij waarnemen. Want wij zien de macht van deze wereld en de kracht van de duisternis. Maar al onze hoop is gevestigd op u en op uw rijke belofte, op het offer van Jezus Christus en op de werking van de Heilige Geest. Zie zo in gunst op ons neer, hoor ons uit genade. Amen. Wij openen het woord van God. De eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. Hoofdstuk 2. In Korinthe hoofdstuk 2, we lezen het gehele hoofdstuk. In vers 1 tot en met 5 vertelt Paulus wat over zijn eigen prediking. Die was niet indrukwekkend op een manier zoals de redenaars van die tijd dat konden. En toch heeft het veel kracht gedaan. En hij legt dan vanaf vers 6 uit dat dat komt door de werking van de Heilige Geest. In Korinthe 2, en broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis, de openbaring van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van de geest. Dat mag wel met een hoofdletter. En van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Maar een wijsheid niet van deze wereld, nog van de overste van deze wereld, die teniet worden, maar wij spreken de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid, eer de wereld was, welke niemand van de oversten van de wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen, wat God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is, dan de geest van de mens die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen van God is dan de geest van God. Maar wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke woorden samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Maar de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten, maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover. Ik neem vers 10 als uitgangspunt voor de prediking, al zullen veel meer versen uit dit hoofdstuk aan de orde komen. Maar vers 10 is de kern. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. De vraag, boven de preek schrijven wij een vraag, wie zijn de geestelijke mensen? Daar eindigt dit gedeelte mee, natuurlijke mensen en geestelijke mensen. Wie zijn nu de geestelijke mensen? We denken daarover na in drie gedachten. Ten eerste de geestelijke mens, ten tweede de geest van God en ten derde het geestelijke leven. Dus wie zijn de geestelijke mensen? Ten eerste de geestelijke mens. Wat verstaan we er eigenlijk onder die uitdrukking? We kunnen het daar wel soms over hebben, ja, geestelijke mensen, bekeerde mensen, maar wat bedoelen we eigenlijk met geestelijke mensen? De tweede, de geest van God, daar gaat dit gedeelte over. En dan ten derde, geestelijk leven. Wij gaan zingen uit Psalm 147. Wij zingen daaruit de versen 3 en 6. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Het vers van de preek gaat over de diepten van God. Daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. En vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, die hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Laten wij vers 3 en 6 uit Psalm 147 zingen. Gemeente, wij schrijven een vraag boven de preek. Wie zijn de geestelijke mensen? Ja, wie zijn de geestelijke mensen? Wanneer ben je een geestelijk mens? Paulus maakt, we hebben het gelezen in dit gedeelte, een tweedeling. Natuurlijke mensen en geestelijke mensen. We hebben het al zo vaak gehoord, er zijn maar twee soorten mensen. Natuurlijke en geestelijke. Ben ik een geestelijk mens? Als je die vraag zou krijgen, of je geestelijk mens bent, wat zou je daarop zeggen? Ben jij een geestelijk mens? Ja, zeg je, dat weet ik niet. Ik vind dat zo moeilijk. Ik vind dat zo'n lastige vraag. Ik weet nooit goed wat ik daarop moet zeggen. En ja, toch komt die vraag naar ons toe, want we gaan een week van voorbereiding in. En het avondmaal is voor geestelijke mensen. En voor geestelijke mensen alleen. Ja, zegt iemand, dat voel ik. Ik herken het. Maar hoe weet ik dat? Of ik zelf geestelijk ben? Kun je dat wel weten? Ja, gemeente, dat kun je weten. Hoe dan? Het is goed dat we die vraag aan elkaar stellen, want kijk, we richten het nu op het avondmaal en dat is goed, maar uiteindelijk, gemeente, is het van nog veel groter belang dan alleen voor volgende week. Alleen geestelijke mensen mogen eeuwig leven ontvangen, de zaligheid. En de natuurlijke mensen zullen verloren gaan. Dus die vraag of u, of jij, of ik, of wij geestelijke mensen zijn, we stellen nu in deze dienst de vraag in het licht van het komende avondmaal, maar wij voelen het belang ervan, omdat het veel verder reikt dan alleen maar iets van volgende week. Iemand zegt, ja, ik worstel daar altijd mee, zal ik deelnemen? Nou, zegt iemand, ik zal alleen gaan als ik daartoe getrokken word. Op dat moment, als ik in de kerk ben en ik word getrokken, dan neem ik deel. En ander zegt, ik blijf zitten. Tenzij ik zeker weet dat ik moet gaan. Een derde zegt, ja, ik ga wel, ik ben in het verleden ook geweest. Maar het is altijd met zoveel bangheid en onzekerheid en aanvechting. Ik vraag me af of dat dan wel goed is. Wel, gemeente, laten we dit tegen elkaar zeggen. En ik denk ook dat we het daarover eens zijn. Geestelijke mensen zijn welkom aan de tafel van Christus. Dat is duidelijk. En laten we dan in de prediking luisteren naar het woord, gaan onderzoeken wie die geestelijke mensen zijn. Want het zou toch raar zijn als de Bijbel wel zegt dat alleen geestelijke mensen behouden worden en vervolgens maar in het midden laat hoe je dat kunt weten. Dat zou maar een half evangelie zijn, toch? Dus de Bijbel doet twee dingen. Zij zegt dat alleen geestelijke mensen deel mogen nemen, behouden zullen zijn, en ze geeft ook richtlijnen, aanwijzingen hoe wij dat kunnen weten. Nou, gemeente, in de gemeente van Korinthe destijds waren er heel wat mensen die zichzelf, ja, geestelijk vonden. Geestelijker ook dan andere mensen. Dat was maar vleeselijk. Zij waren geestelijk. Dat is goed om geestelijk te zijn. Maar helaas waren hun denkbeelden en hun opvattingen over wat geestelijk is en vleeselijk totaal verkeerd. Het waren wel trouwens kinderen van God. Dat kan dus blijkbaar. Dat kan dus blijkbaar. Dat kinderen van God die zelf geestelijk leven hebben, verkeerde opvattingen hebben over geestelijk leven. In deze gemeente was veel verdeeldheid. Lees hoofdstuk 1 maar na. En als God het geeft wil ik daar volgende week 's middags ook wat over zeggen aan de hand van het begin van hoofdstuk 3. Verdeeldheid, partijschappen. Ik ben van die, ik ben van die. De gemeente had hiermee te maken. Zij hadden verkeerde opvattingen over wat geestelijk leven is, wat bekering is, wat wedergeboorte is. En die gemeente die ging er bijna aan stuk. Nou, herkenbaar toch? Daar komen veel kerkscheuringen en verdeeldheden en kerkgenootschappen in de gereformeerde gezinten vandaan. Allemaal verschillende opvattingen over geestelijk leven. En die verdeeldheden hebben hier dus alles mee te maken. Nou gemeente, die vraag voor onszelf dus ook. Wat is geestelijk leven? En ik denk dat wij zelf, we zeggen meestal tegen elkaar, ja dan ben je bekeerd. Dat is een ander woord voor geestelijk leven. Je bent bekeerd of je bent wedergeboren. Je hebt geestelijk leven. Je bent veranderd. Iemand anders zegt, ja maar ik gebruik liever het woord gelovig. Nou dan gaan we allemaal verschillende aanduidingen en woorden. Ik kan me herinneren dat ik vroeger, ik studeerde in Utrecht en ik zat op kamers in de beeld. En ik had een oude hospita. Die ging naar de kerk. En die ging ook aan het avondmaal. Ja, inderdaad, dat deed ze. Maar zei ze wel eens, ik heb vroeger nog mensen gekend die waren bekeerd. Ze was wel gelovig, maar bekeerde mensen, nou dat was voor haar toch wel een hele andere groep. Ik kan me niet herinneren dat ik haar zo op de man af heb gevraagd, bent u bekeerd? Maar als ik dat had gevraagd, had ze nee gezegd. Ja, ik geloof wel, maar ik ben niet bekeerd. Nou, dat zijn allerlei gedachten die wij kunnen hebben over geloof en over bekering. En we herkennen, denk ik, de verwarring. Nou, gemeente, laten wij luisteren wat Paulus zegt, want anders blijven we hangen in onze eigen gedachten en opvattingen. In de jaren dat ik catechisatie geef, stel ik met enige regelmaat aan de catechisanten de vraag van, hè, als mensen wedergeboren zijn, geestelijk leven hebben, hoe weten zij dat? En het antwoord dat ik meestal hoor is dit, ja dat voel je. Dat weet je. Nou, de Bijbel is daar veel duidelijker en nadrukkelijker over dan alleen maar dat je dat voelt. Dat je dat, ja, weet, hoe dan ook. De Bijbel is daar concreet over. Paulus stond voor die taak, gemeente, om de gemeente van Korinthe onderwijs te geven. Wie zijn de natuurlijke mensen en wie zijn de geestelijke mensen? En waarop moet je dan jezelf of eventueel anderen beproeven? En dat is voor ons ook belangrijk, gemeente, want als we naar het woord niet inrichten, komen we er nooit uit. Laten wij onze gedachten en opvattingen toetsen aan het woord. Dus wij gaan 1 Korinthe 2 lezen. Dat gaat immers over natuurlijke en over geestelijke mensen. En wat Paulus doet, typisch Paulus zou ik bijna zeggen, elke vraag die hij kreeg, of dat nu uit Korinthe was, of Thessalonica, of uit Galaten, die verbond hij op een of andere manier met het evangelie. Dat doet hij hier ook. Hij zegt niet, nou, geestelijke mensen die hebben die kenmerken, dan ben je geestelijk. Hij doet het als het ware, zo lijkt het, via een omweg, hij verbindt dat aan het evangelie. En dat vraagt, als wij dit hoofdstuk doorlezen, enige inspanning van ons, denk ik, om mee te lezen, om hem te proberen te begrijpen. Wat is zijn gedachtegang en waarom doet hij dat op deze manier? Kinderen, jullie denken misschien, nou dat is voor mij wel heel moeilijk. Misschien is dat ook wel een beetje zo. Maar je zult zo wel merken, kinderen, ik heb geprobeerd daar een voorbeeld in te brengen, zodat jullie het ook een beetje begrijpen. En misschien is het eigenlijk niet eens zo heel moeilijk. Want dat woordje geestelijk mens, hè, geestelijke mensen. Wat hoor je in dat woordje geestelijk? Daar zit het woordje geest. De Heilige Geest. En dat is eigenlijk al het antwoord. Wie zijn de geestelijke mensen? Dat zijn de mensen waarin de geest werkt. De geest van God. De Heilige Geest. Dus dat is meteen al een les, gemeente. Als jij jezelf de vraag stelt, ben ik een geestelijk mens? Hebben we allemaal de neiging om naar jezelf te gaan kijken. Naar je eigen innerlijk. Ben ik veranderd? Wat is mijn zelfbeeld? Kan ik een moment in het verleden aanwijzen, toen is het gebeurd en dan ben ik misschien een geestelijk mens? Nee, gemeente, Paulus' denkrichting is een andere kant op. Hij kijkt niet naar je innerlijk, maar om te weten of ik een geestelijk mens ben, begint hij over de geest. De geest van God. Wie is een geestelijk mens? Dat is iemand waarin de geest van God werkt. En wat doet die geest van God dan? Wat werkt hij? Onze tweede gedachte. De geest van God. Gemeente, wat doet de geest van God? In mensen, zodat die mensen geestelijke mensen worden? Het antwoord geef ik in één zin en dan zullen we het in het vervolg van de tweede gedachte uitwerken. Wat doet deze geest van God? Samengevat doet hij dit. De geest van God maakt de gedachten van God openbaar. Wat doet de geest van God? De geest van God maakt de gedachten van God openbaar. Nou, kinderen, een voorbeeld voor jullie. Kun jij de gedachten van iemand anders lezen? Kun jij de gedachten van iemand lezen? Kun je in het hoofd van andere mensen kijken? Nee, dat gaat niet. Je kunt geen gedachten lezen. Stel je voor, je vader heeft achter het huis een schuur en hij werkt daar graag en hij maakt daar wat. En jij gaat daar naartoe en jouw vader is in die schuur bezig. Hij werkt, hij heeft een zaag en een hamer en een beitel en schroeven en van alles. En hij is daar aan het werk. En soms zie je hem even nadenken, dan staat hij even stil. En dan gaat hij weer verder met zijn werk. En je kijkt ernaar en je denkt, wat is mijn vader nou aan het maken, zeg ik. Ik zie dat hij planken doorzaagt en schroeven en wat is hij toch aan het doen? En je kijkt en je snapt er niks van. Je ziet niet wat het wordt. Je kunt niet begrijpen. Dus dan vraag je aan je vader. Wat denkt u aan als u zo even staat na te denken? En wat maakt u eigenlijk? Nou, stel je voor, kinderen, dat je vader niets zegt. Hij vertelt niks. Hij gaat door met zijn werk. En dan kun je niet weten wat hij aan het doen is. Want je kunt die gedachten van je vader niet lezen. Je ziet niet welk plan en welke bedoeling erachter zit. Ja, je ziet wel dat hij van alles schuurt en verft en boort. En misschien zie je heel veel zaagsel en spaanders. En je denkt misschien wel, ja, mijn vader maakt meer kapot dan dat hij maakt. Want ik kan het niet begrijpen, denk je. Nou, en dan vertrek je maar. Je gaat maar weg uit de schuur, want wat doet hij toch? Je kunt het niet begrijpen. Maar stel je nou voor, kinderen, dat het iets anders is. Jij bent zelf een keer in die schuur en je mag het gereedschap van je vader gebruiken. En ga wat maken. Dan komt je broertje binnen en die zegt, wat ben je aan het maken? Jij weet dat, want je kent je eigen gedachten, je hebt een plan gemaakt, je hebt iets voorgenomen, dat wil ik maken. Je weet dat wel van jezelf, maar jouw broertje weet dat niet, hè? Die kan dat niet zien, die kan jouw gedachten weer niet lezen en niet begrijpen. Die moet dat aan jou vragen en als je het niet vertelt, is er niemand die het weet dan jijzelf alleen. En als je vader het niet aan jou vertelt, is er niemand die het weet dan je vader alleen. Het zit in je denken, in je hoofd, daar heb je je plan, je gedachten. Nou kinderen, dat noem je je geest. Je geest, je denken, je hoofd. Nou dat is een voorbeeld dat wij kunnen gebruiken. Kijkt u maar mee in vers 11. Daar staat het, want wie van de mensen weet wat van de mens is, dan de geest van de mens die in hem is. Dat denken. Wie kent zijn eigen plan en zijn eigen gedachten en zijn eigen bedoeling? Niemand dan die mens zelf alleen. En als je dat niet vertelt, weet het niemand anders. En Paulus die gebruikt deze gedachten en hij zegt, als het ware, God denkt ook na. God heeft ook een plan. Wij noemen dat wel een raadsplan. God heeft ook gedachten. En die gaan niet over iets maken, maar die gaan over ons. Over u, over jou, over mij. God heeft, ik zeg het met eerbied, maar dan is het duidelijk, God heeft deze vraag gesteld. Hoe zal ik mensen zalig maken? Wie zal ik zalig maken en hoe zal ik dat doen? Dat is een gedachte van God. En dat noemen wij dus de geest van God. Dat staat in het vervolg van vanzelf. Zo weet ook niemand hetgeen van God is dan de geest van God. En die vraag kunnen wij hebben. Wie zou God nu in zijn gedachten hebben? Voor wie heeft God de zaligheid bepaald? Wie heeft, zo mag je het ook zeggen, wie heeft God uitverkoren? Wie deelt er in die uitverkiezing? Kunnen wij de gedachten van God lezen? Nee. Wie kent de gedachten van God? Niemand. Dan alleen de geest van God. God zelf kent zijn eigen gedachten. Maar wij mensen kennen die gedachten niet. Ze zijn verborgen. Lees maar mee in vers 7. Maar wij spreken de wijsheid van God bestaande in verborgenheid die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd bedacht heeft. Tot onze heerlijkheid eer de wereld was. Dus van eeuwigheid heeft God dat al gedaan. En gemeente, die gedachten van God zijn voor ons verborgen. Wij weten dat niet. Maar nu ga ik weer terug naar het voorbeeld. God heeft niet alleen gedachten, hij heeft ook daden. Hij doet wat, hij maakt wat. Wat doet hij dan in deze wereld? Wat is God aan het maken? Wat kunnen wij zien? Nou kinderen, je kon je vader zien met zijn gereedschap in de schuur. Hij was iets aan het maken en je wist niet wat. God doet ook wat. En wij zien dat en we begrijpen het niet. En waaraan denkt Paulus nu, in het bijzonder? Dat zegt hij in vers 2. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat doet God in deze wereld, gemeente? Hij laat zijn zoon kruisigen. Wat kunnen wij zien? Een gekruisigde Heer. Een bespotte, een verachte koning. En dat was de boodschap waarmee Paulus de wereld inging. Jezus sterft aan het kruis en hij ging de wereld in en hij zegt, wat doet God in deze wereld? Dat doet hij. Hij verbrijzelt zijn zoon. Hij doodt Jezus. Hij liet hem verachten, bespotten. Ja, zeggen de mensen die dat hoorden van Paulus. Ja, zeggen wij als wij dat horen. Maar wat is de bedoeling daarachter? Wat zijn de gedachten die God daarbij heeft? Want zonder die gedachten van God kunnen wij niet begrijpen wat hij doet. Nee, gemeente, dat is nu precies ook de lijn van dit hoofdstuk. Wij begrijpen het kruis van Christus niet. Wij zien dat wel. Wij horen daarvan. Christus is gekruisigd. God doet wat. God maakt wat. Maar het lijkt eerder dat hij wat kapot maakt. Maar wij begrijpen dat alleen als wij de gedachten, de geest van God, het raadsplan van God daarachter zouden kennen. Maar wij kennen die gedachten niet. En daarom, we zijn als dat jongetje of dat meisje dat in de schuur gaat kijken en die ziet van alles gebeuren. En die denkt, nou ja, ik ga maar weer weg. Ik snap het niet. Ik weet niet wat die maakt. Wel, dat is de natuurlijke mens. Zegt vers 14. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Ze zijn een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan. Wij begrijpen het niet. Dwaasheid. Is dat niet wat sterk uitgedrukt? En toch, gemeente, het staat er. En ik denk ook dat het waar is. Daarmee bedoel ik dat, laat ik zeggen, in de... Als ik zo nadenk hè, over de mensen die ik in de loop der tijd gesproken heb, over het evangelie en over het kruis van Christus, zie ik inderdaad twee reacties. Een reactie van de geestelijke mens en van de natuurlijke mens. Mensen die het geloven en mensen die het afwijzen. En de Bijbel gebruikt daarvoor het woord dwaasheid. Dat is verachtelijk. Ja, gemeente, het is verachtelijk. Het kruis van Christus is helemaal niet zo indrukwekkend. En Paulus die zegt, zo is ook mijn ervaring. Zo begon hij dat hoofdstuk. Ik heb deze boodschap gebracht. Ik stond te beven als een bang mannetje, zegt hij in vers 3. Mijn reden, mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid. Ik heb het er maar een beetje uitgestotterd. En ik kon dat niet aan de mensen duidelijk maken, maar zegt hij, dat kan ook niet, want het is dwaasheid, het is onbegrijpelijk. God die iemand doodt, zijn eigen zoon aan het kruis. Je zou ook niet anders verwachten, gemeente, inderdaad. Wat verwachten we van de prediking van het evangelie? Niets. Verachting, dwaasheid, afwijzing. Tenzij wij de gedachten, de geest, het plan van God zouden kennen. Kinderen, je kijkt naar wat je vader doet en begrijpt er niks van, wat hij aan het zagen en bijtelen en spijkeren is. En dan vraag je, papa, wat maakt u? En je vader zegt, ik maak een boot voor jou. Oh, u maakt een, oh, en dat, die plank die moet daar en dat is de mast en dat is het, ja inderdaad. Als jouw vader zijn plan en zijn gedachten uitspreekt, dan zie je wat hij doet en dan begrijp je waarom hij het zo doet. En dan valt het samen en dan begrijp je het. En dat hebben wij nodig, gemeente, dat wij de gedachten, het raadsplan van God kennen. Kinderen, weet je nog hoe ik dat net heb genoemd? Je hoofd, je denken, dat is, hè, dat is je geest, je geest. Wat moeten wij dus hebben, wat moet God ons geven? De geest van God. En dat is wat Paulus in dit hoofdstuk zegt. Vers 10. God heeft het ons geopenbaard. Zijn plan, zijn gedachten. Door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen. Ook de diepten van God. De diepte van God, gemeente. Dat zijn die gedachten van God. Dat worden hier diepten genoemd. Zo diep. Zo onbegrijpelijk. Dat God diepe gedachten heeft. En zo'n wijs plan heeft gemaakt. Goddelijke wijsheid. Hoe zal ik mensen zalig maken? Hoe zal ik jou zalig maken? Diepe gedachten van God. Die wij nooit zelf hadden kunnen bedenken. Maar die God openbaart. Hoe dan? Door zijn geest. Door zijn geest. En dat woord geest, gemeente, dat is zo mooi. He, Paulus die denkt dan natuurlijk aan de Heilige Geest die in ons werkt. Maar dat woord geest is meteen ook het denken van God. Zijn hele raadsplan, zijn bedoeling. En dan, gemeente, dan ga je zien dat het kruis van Christus wijsheid van God is. Dwaasheid voor de wereld. Maar wijsheid van God. En als God die geest geeft aan u, aan jou, ga je dat zien. Dan zie je twee dingen. De dingen, de daden van God in deze wereldgeschiedenis, het kruis van Christus. Onbegrijpelijk in zichzelf, maar ook de gedachten en het plan, de diepten van God. Die verborgenheid, die hij voor alle eeuwen bedacht heeft en nu geopenbaard. De geest van God. Paulus zegt niet rechtstreeks, hè, dat zou voor de kinderen wat makkelijker zijn geweest als hij het zo had gezegd. God vertelt het ons, zoals je vader dat aan jou vertelt. Papa, wat maakt u nou? Ik maak een boot. Heere God, wat bedoelt u? Ja, ik bedoel dit. Zo staat het niet één op één in de Bijbel. Het staat er iets ingewikkelder, maar toch wel heel mooi. God geeft ons zijn geest. God geeft ons zichzelf. En daarom, gemeente, als wij het kruis van Christus gaan zien in het plan van God, dan zitten wij midden in het hart van God. Zijn eigen goddelijke geest. Die wil hij aan u en jou geven. En dan kun je nooit meer vergissen. Als je dan het kruis van Christus ziet, dan ken je God zelf. Dan ken je zijn hart. Zijn diepe, bewogen, goddelijke hart. En dat doet de geest van God. Die maakt ons dat bekend. De bedoeling, de gedachten, de diepte van God over het kruis van Christus. Zo komen we bij onze derde gedachte, gemeente. Geestelijk leven heb ik dat maar genoemd. En het is eigenlijk weer terug naar onze eerste gedachte. Weet u nog waar we mee begonnen zijn? Voor wie is het avondmaal bedoeld? Voor geestelijke mensen en niet voor natuurlijke mensen. En ik stel de vraag nog een keer. Wie zijn de geestelijke mensen? Dat zijn mensen waar de geest in werkt. En wat doet de geest? De geest openbaart de gedachten van God. De geest openbaart wat God heeft bedoeld en gewild met de kruisdood van Christus. Dat ga je begrijpen, dat ga je onderscheiden, zegt vers 15. De geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Al die dingen rondom het kruis van Christus. Dat dwaze, dat verachtelijke, die man die stierf op zo'n brute, vreselijke wijze. Maar als je die gedachten van God erover kent, dan ga je de diepte daarvan zien en de wijsheid en de genade. God die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Ben jij een geestelijk mens? Dat is de vraag waar we mee begonnen. Kijk niet naar jezelf. Ga niet zeggen, ben ik bekeerd, ben ik veranderd, heb ik dit meegemaakt, heb ik dat beleefd. Geestelijke mensen zijn mensen die het kruis van Christus zijn gaan begrijpen, verstaan. Zien als de uitdrukking van Gods eeuwige gedachte van genade, barmhartigheid en goedheid. Hoe komt dat, dat je dat bent gaan zien? Ja, door de geest. Door de geest. En dan ben je geestelijk mens. Dan ben je een geestelijk mens. Dus daarom, als ik u, als ik jou en als ik mezelf de vraag stel, ben ik een geestelijk mens? Dan stel ik deze vraag. Wat ziet u, wat zie jij in het kruis van Christus? Wat zie je daarin? Niets? Of alles? Als je er niets in ziet, ben je een natuurlijk mens. Als je er alles in ziet, ben je een geestelijk mens. Dan bent u een geestelijk mens. Dat heeft de geest van God gedaan. En dan bent u zondag welkom aan het avondmaal. Want gemeente, waar gaat het avondmaal over? Over de dood van Christus. Kijk, je kunt zeggen, ja, het is brood, het is wijn. Nee, gemeente, een geestelijke mens ziet veel meer dan brood en wijn. Die ziet de gekruisigde Christus. En die ziet de diepe gedachten van God. Het hart, de liefde, de barmhartigheid, de bewogenheid van God zelf. En daarom is het avondmaal voor geestelijke mensen. En daarom werkt de geest ook in het avondmaal en verbindt ons met deze gekruisigde Christus. Er zijn mensen, inderdaad, het is waar, die vinden die aandacht voor het avondmaal toch al een beetje overdreven. Altijd weer dat avondmaal. Hè, dan zeggen we, ja, je kunt toch ook in de bank wel avondmaal vieren. Waarom moet dat nu altijd zo? Wel, gemeente, het gaat in het avondmaal over het kruis van Christus. De dood van Christus. Zijn lichaam en zijn bloed. En als u zegt, ja, ik vind het toch al een beetje te veel aandacht voor het avondmaal. Is dat misschien, ik zeg het voorzichtig, is dat misschien een teken dat u, dat jij niet ziet in het kruis van Christus? Dat je het dwaasheid vindt? Bent u een natuurlijk mens? Maar ik zeg het ook andersom, gemeente, als jij voor jezelf weet dat kruis van Christus, dat is de kern van het evangelie. Daar ligt mijn zaligheid in. Dat ben ik gaan zien. Dat in het kruis van Christus de liefde van God openbaart. Dan bent u een geestelijk mens. En dan wil ik niet dat u dat van de week en volgende week zondag ontkent. Dat mag niet. We hebben aan het begin van de preek toch afgesproken dat wij een antwoord zoeken op wat is een geestelijk mens. Hier hebt u het antwoord. Een geestelijk mens is iemand die waarde, vreugde, kracht, rust, vergeving ziet in het kruis van Christus. Daar werkt de Heilige Geest op aan. Dat doet hij. En dan ben je een geestelijk mens. En dan ben je welkom om de dood en het kruis van Christus te gedenken en te belijden. Misschien dat u of dat jij zichzelf wel als een geestelijk mens beschouwt. En dat je kunt vertellen van veranderingen, misschien wel hele grote veranderingen in je leven. Misschien bent u of ben jij iemand die door andere mensen als een bekeerde persoon wordt beschouwd. De vraag is deze. Hoe denkt u over het kruis van Christus? Want gemeente, al mag de hele wereld u bekeerd noemen en een geestelijk mens, maar als het kruis van Christus schittert door afwezigheid in uw leven, ben jij geen geestelijk mens en mag uw zondag niet aangaan aan het avondmaal. U bent niet geestelijk als u het evangelie van Christus kruis niet verstaat. Dat is het werk van de Geest. En laten wij dan onszelf in de komende week daarop onderzoeken. Kijk niet naar jezelf, welke verandering en welke emotie en welke beleving heb ik meegemaakt. Maar onderzoek jezelf. Welke waarde heeft het kruis van Christus voor mij? Is het dwaasheid? Dwaasheid, ben je natuurlijk mens. Maar als je weet en zegt, het kruis van Christus is voor mij het hart van de zaak, is voor mij het evangelie zelf. De Geest van God heeft het u geopenbaard. De Geest van God heeft je laten zien dat in dat verachtelijke kruis het vaderhart van God klopt. Daarin mag je de diepten God zien, zijn raadsplan, zijn gedachten. Ja, uw eigen uitverkiezing. Van eeuwigheid. Dat is Gods heilsplan geweest. Dat wij mensen in dat verachtelijke, ergerlijke kruis van die gesmade en die dwaze koning, de onwaardigste van alle mensen, de liefde van God zouden zien. Dat is het werk van de Geest. En dat is wat Paulus ons zegt. God heeft het ons geopenbaard door zijn Geest die in ons woont. Want de Geest onderzoekt alle dingen, ook en juist de diepte van God. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dat is Gods raadsplan. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Vers 17 uit Psalm 119. Wij lezen het eerste gedeelte uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Het eerste gedeelte dat handelt over de waarachtige beproeving. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere. Totdat hij komt, zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven en ten tweede dat wij het tot dat doeleinde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Eveneens of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke, aanstootgevende zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hen verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, al degenen die een ergerlijk aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mocht, dan wie zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons zou kunnen hinderen, dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijsendrank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. We danken u, Heere, dat u uw geest geeft. En dat die verborgenheid die bedekt was voor alle eeuwen geopenbaard is. Dat wij in dat verachtelijke, kruis van Christus en de diepte van God zien. We danken u, Heere, dat wat wij met ons natuurlijke verstand niet begrijpen en als dwaasheid terzijde schuiven, het hart, de kern en de vreugde van ons leven wordt door de geest van God die ons gegeven is. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat wij het evangelie niet zien als iets dat wij zelf ontdekt hebben, maar dat wij dat toe mogen schrijven aan de werking van Gods geest, uw eigen geest, de Heilige Geest. En dat we daarin volkomen zeker zijn van de diepe gedachten en van het kloppende hart van God zelf. Heren, we bidden dat allen in ons midden die geestelijke mensen mogen zijn, zondag zullen mogen toenaderen om de dood van Christus te verkondigen. En we bidden u, Heere, dat wij eerlijk zijn naar onszelf, niet ten onrechte aangaan, maar ook niet ten onrechte afblijven. Dat wij ons niet zullen schamen voor het kruis van Christus, maar dat zullen belijden als wij hem hebben mogen leren kennen door een waar geloof. Heere, zo bidden wij ook voor elkaar op deze dag voor de komende week, dat wij ons leven niet leggen naast ons eigen innerlijk en onze eigen gedachten en onze eigen opvattingen of wat wij vroeger gehoord hebben of wat we om ons heen horen, maar alleen naast het woord van God. Heren, we danken u voor wat u ons gaf in de uitleg en in de verkondiging. We danken u dat u belooft dat uw geest ook daar werkt waar het woord van God wordt gebracht. En dat uw woord nooit ledig tot u weerkeert, maar altijd doet wat u behaagt. Wees zo bij ons als wij de nieuwe week ingaan. Geef ons straks ook een goede preekbespreking. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 40 vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is er die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Vers 3 uit Psalm 40. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.